Broeders en zusters, wij gaan met elkaar naar de Filistijnen. Ik had deze openingszin beloofd aan David, dus ik wilde hem u niet onthouden. Er werd mij gevraagd om te spreken over de Palestijnen. Nou, ik heb mijn Bijbel erop nageplozen, maar ik kwam ze niet tegen. Het dichtste wat erbij kwam waren de Filistijnen, dus toen dacht ik, dan ga ik het over de Filistijnen hebben. En, kijk, gaat dit zo heen en weer? Ja. En de achtergrond is natuurlijk het conflict wat vandaag de dag zich wederom in Israël ontwikkelt. Het conflict tussen Israël en tegenstanders van Israël. En nou, daar ga ik het wel over hebben, op een iets andere manier dan u wellicht gedacht had of gehoopt had of weet ik niet, we gaan het zien. En ik wil u ook, zoals dat in het Frans heet, ik moest buitenlands praten, hoorde ik net bij de afdeling van het geluid, een early warning geven. Want het is geen makkelijk onderwerp wat wij gaan doen. Een vroege waarschuwing dat er een moeilijk stukje in deze verkondiging zit. Laat dat over u heen komen en u kunt ermee doen wat u wilt. Goed, nou even heel duidelijk één ding zeggen. Als wij het over de Filistijnen gaan hebben, zijn dat niet de Palestijnen. Vroeger waren er Filistijnen en nu zijn er Palestijnen. Maar er zijn wel een aantal overeenkomsten. En die overeenkomsten, die kunt u terugvinden ook in de Bijbelse profetie. Sowieso zijn de Palestijnen vandaag de dag een mengvolk. Met een deel Arabieren en een deel van allerlei andere volken die in de loop van de geschiedenis zijn samengesmolten tot iets wat vandaag het Palestijnse volk wordt genoemd. Nou, dat komt goed uit, want dat geldt ook voor de Filistijnen. Dat was ook een mengvolk. Zometeen ga ik u iets over de geschiedenis vertellen van de Filistijnen en dan wordt het wel duidelijk. Een overeenkomst tussen de Palestijnen en de Filistijnen is dat beide in de Gazastrook woonden en wonen. En dat is ook zometeen de link die u gaat terugvinden in de Bijbelse profetie. Omdat er profetieën in de Bijbel zijn opgenomen over dat gebied. En de Filistijnen al lang niet meer bestaan, maar er nu andere volken, waaronder de Palestijnen, voor in de plaats zijn gekomen. En tenslotte het meest opmerkelijke is dat het woord Palestijnen wel degelijk afkomstig is van het woord Filistijnen. Wellicht is het u nooit eerder opgevallen en dan valt het u nu wel op. In het Hebreeuws is het woord voor Filistijnen Palestien en daar hoort u het eigenlijk al een beetje in. En in de oudheid is de naam van dat gebied van het land Israël aangeduid als Palestina. Het land van wat vroeger de Filistijnen was. Dat vindt u bij Herodotus in de Griekse geschriften, bij Plinius in de Latijnse geschriften. En keizer Hadrianus heeft ook op enig moment dat hele gebied, wat we nu de staat Israël noemen, aangeduid met de naam Palestina. En zo is het 2000 jaar lang gebleven. Als we het over Palestina hebben, dan herinnert dat automatisch ook aan de Filistijnen. En wat is het kenmerk van de Filistijnen? De Filistijnen, dat was een vijand van Israël die zich bevond binnen de grenzen van het beloofde land. Israël had heel veel vijanden in de oudheid, maar er was één vijand die woonde in het land van de belofte en dat waren de Filistijnen. Vandaag de dag heeft Israël ook één vijand, vele vijanden buiten de landsgrenzen, maar één vijand binnen de landsgrenzen. En dat zijn de Palestijnen die een deel van het land Israël claimen. Goed, nou hier hebt u het plaatje, voor zover dat te zien is allemaal, ook achterin. Links heeft u het plaatje van waar de Filistijnen woonden. En rechts heeft u met een cirkeltje aangegeven waar de Gazastrook is, waar vandaag het conflict plaatsvindt. En zoals u kunt zien, ja, de schaal is niet helemaal hetzelfde, maar is precies hetzelfde gebied. En dezelfde steden die vroeger in de Bijbel voorkwamen, die vindt u voor een deel vandaag de dag ook. Bijvoorbeeld de naam Gaza, dat is een oude Filistijnse stad. Lag niet helemaal op dezelfde plek, wel er vlakbij. Maar in de Bijbel gaat het over Gaza. En vandaag de dag gaat het over Gaza. Nou, we gaan dat zometeen nog wel nader uitwerken. Wat ik ga doen, ik ga eerst iets vertellen over Palestijnen en Filistijnen, net gedaan. En dan gaan we vervolgens nu eerst eens een hele tijd kijken naar de Filistijnen. En op het eind komen wij op een aantal profetieën. En een aantal van die profetieën over de Filistijnen in de Bijbel, die zijn vervuld. Maar een aantal profetieën over de Filistijnen in de Bijbel, die zijn nog niet vervuld. En toen ik hier naartoe kwam, toen realiseerde ik mij dat dit een beetje tegen mijn gewoonte is, want ik heb volgens mij geen enkele tekst uit het Nieuwe Testament in de hele preek. Ik zal kijken of ik nog ergens een Nieuw Testamentische tekst uit mijn hoofd kan citeren om ertussen te werpen. Maar anders wordt het vooral een Oud-Testamentische preek, zei het, met een Nieuw Testamentische betekenis. Goed, waar komen de Filistijnen vandaan? En dat is heel interessant, want de Filistijnen zijn een volk die waarschijnlijk uit Griekenland afstamde. Ergens rond het jaar 1200 voor Christus vond er een hele grote migratie plaats. Vandaag de dag is migratie een hoofdthema, ook in Nederland. En in de geschiedenis hebben de volksverhuizingen, de verplaatsingen van grote groepen mensen van het ene land naar het andere land, op verschillende momenten in de geschiedenis plaatsgevonden. En vaak leiden die tot de instorting van een beschaving. Bijvoorbeeld het Romeinse Rijk is zo ten onder gegaan. Ook door alle volksverhuizingen van de Goten en al die andere lui die daar binnenkwamen vallen, die vandalen. En ook in het jaar 1200 voor Christus gebeurde dat. Toen waren er hele groepen volken. Men noemt dat in de geschiedenis wel de zeevolken. Die kwamen uit, vermoedt men, uit de buurt van Griekenland. En die namen hun cultuur en hun kennis mee. En een deel trok over zee, via het eiland Kreta. En een deel trok over land, door Turkije en dan naar het zuiden. En trokken zij naar Egypte. En de bedoeling was dat zij Egypte voor een deel gingen veroveren. Dat is niet helemaal gelukt. De Egyptenaren die wonnen. En die hebben vervolgens die zeevolken voor een deel onderworpen en op verschillende plaatsen neergezet. En de Filistijnen, dat was een van de vele groepen in die zeevolken, die werden door de Egyptenaren in die kuststrook in Palestina geplaatst. Daar kregen zij steden en daar settelden zij zich. En dan moet u bedenken, dan zijn we in de tijd van de Richteren. En dat was de tijd dat Egypte daar nog, of in de tijd van Jozua eigenlijk, dat Egypte daar de heerschappij voerde, maar dat vervolgens die Filistijnen in opstand kwamen tegen Egypte, zich ontworstelden aan de macht van Egypte en eigenlijk een hele machtige vijand daar in dat gebied begonnen te worden. Nou, die Filistijnen, dat die afkomstig zijn uit Griekenland en verder, dat vindt u op verschillende plaatsen in de Bijbel. Bijvoorbeeld, er wordt over de Filistijnen gesproken dat ze uit Kaftor komen. Zo spreekt Amos erover. En Kaftor is een oude naam voor Kreta. En elders worden de Filistijnen ook wel de Cretensers genoemd. Mensen van Kreta. Als u naar Genesis 10 gaat, de volkentafel. Had u beloofd, het is een beetje een ingewikkelde preek, dus kijkt u maar wat u ervan oppikt. Maar daar worden de Filistijnen verbonden met Misraïm. En Misraïm is een naam voor Egypte. Dus daar vindt u weer die link dat ze vanuit Egypte kennelijk uiteindelijk in Palestina terecht zijn gekomen. Af en toe vindt u ook plaatjes op deze slides. Dat zijn geen willekeurige plaatjes van Google afbeeldingen. Maar dat zijn, ze komen van Google afbeeldingen. Maar dat zijn plaatjes van inscripties en van beelden. En het meeste zijn dan tekeningen van de Filistijnen. Bijvoorbeeld, dit is een afbeelding van het overwonnen Filistijnse volk, zoals dat in een of ander Egyptisch relief op een tempel is gevonden. Dus zo zagen die lui eruit. Zometeen ziet u nog wel meer van dat soort plaatjes. Als u dan naar de Filistijnen in de Bijbel kijkt, dan blijkt dat als Jozua in het land komt, na de uittocht neemt hij het stokje van Mozes over, en dat de Filistijnen dan in, ja, ik noem het even voor het gemak, de Gaza-strook wonen. Daar zijn 5 steden, de 5 Filistijnse steden, die vindt u steeds in de Bijbel. Het was een pentapolis, zoals je dat in het Grieks zegt. 5 steden bij elkaar die een soort verbond gesloten hadden. Gaza, Ascalon, Asdod, Ekron en Gat. Dat waren de 5 Filistijnse steden. En als Jozua dan in het land Palestina komt, in het beloofde land, dan lukt het ze niet om dat gebied in te nemen. En waarom niet? Omdat de Filistijnen een heel machtig volk waren. Dat was de hoogtijd van het Filistijnse volk. In die periode hadden zij echt wel wat in de melk te brokkelen. Zometeen gaan we dat zien als we de strijd van Israël tegen de Filistijnen gaan bekijken. Dus Jozua die kan het hele gebied, het hoogland, dus het gebied ten oosten van wat u op het kaartje ziet, van die kuststrook, dat kon Jozua veroveren. Maar het gebied van de Filistijnen zelf en de stadsvorsten van de Filistijnen, dat lukte hem niet om te veroveren. Dus dat bleef Filistijns. Die 5 steden heb ik al genoemd. Die vindt u op heel veel plaatsen in de Bijbel. En dat waren er 5 in totaal. En die werden geregeerd door een stadsvorst. Wat dat precies voor iemand was, dat is niet helemaal duidelijk. Soms wordt het koning genoemd. Stadsvorst, het woord wat daar in de grondtekst gebruikt wordt, is ook een woord wat niet Hebreeuws is. Men weet eigenlijk niet zo goed waar het vandaan komt. Men vermoedt dat het een Hittitisch woord is, dus uit het gebied rond Turkije. Maar dat het waren volken die ook hun eigen cultuur, hun eigen stadsinrichting meenamen. En zoals we zo meteen zullen zien, ook hun eigen manier van oorlogvoering. En dat was best een heel interessant volk in die tijd. Goed. Ik heb al gezegd, Jozua kwam in het land, maar ik heb 1 detail overgeslagen, namelijk de uittocht. Bij de uittocht staat er in Exodus 13 dat Mozes, of God, het volk niet op de weg naar het land van de Filistijnen heeft geleid. En dat kunt u op het kaartje zien, kijk of dit werkt. Dit is de weg van de Filistijnen, die gaat langs de kust. Dat is de kortste weg vanaf de Nijl. Dat zit hier, naar het beloofde land. En dat was gewoon een handelsweg. Die weg kon je gewoon bewandelen, bereizen. Dat was 1 van de 3 grote routes van zuid naar noord, ook door het land Palestina. Die route hebben ze niet genomen. En de reden is natuurlijk simpel. Als je die route nam, dan kwam je vanuit Egypte in het land Palestina. En in die tijd van de uittocht was dat land van de Filistijnen nog Egyptisch grondgebied. Dat was nog voordat de Filistijnen de macht van Egypte van zich af wierpen. Dus eigenlijk was dat ook geen uittocht, omdat dan de uittocht van Egypte naar Egypte zou zijn gegaan. Dus leidde de Heere God en Mozes het volk door de Sinaï. En daar heb ik een andere keer al iets over gezegd, dat het waarschijnlijk nog iets verder gegaan is richting Arabië. Goed, en dan komen we in de geschiedenis van wat er gebeurd is met Israël in dat land waar die Filistijnen woonden. En dan vindt u verschillende perioden in de geschiedenis van Israël dat er een strijd is. Zo bijvoorbeeld in de tijd van de richters. In de richters had je bijvoorbeeld Samgar en had je Simson. Dat waren 2 richters en die streden tegen de Filistijnen. Nou, Samgar kennen we niet zo heel goed, want die had alleen maar een osselstok. Tegen die zwaar bewapende Filistijnen was het nogal een overwinning, maar meer staat er niet over in de Bijbel. Simson kennen we wel heel goed, wel bekend van de verhalen uit de kinderbijbel, wat hij allemaal gedaan heeft. Maar dat was zijn strijd tegen de Filistijnen. Dat waren dus de de heersers in dat kustgebied, in de Gazastrook. En daarheen leidde de Heere God de Simson om de strijd aan te gaan. Dat plaatje hier is overigens geen inscriptie van de Egyptenaren, maar dit is een reconstructie van hoe die Filistijnse soldaten er destijds uitzagen. Wat bijzonder is, en dat is een van de verklaringen waarom de Filistijnen zo machtig waren, was dat zij toen Israël en de omgeving nog in de bronstijd waren, zij zich eigenlijk al in de ijzertijd bevonden. Een beetje cryptische omschrijving, maar misschien herinnert u zich dat nog van vroeger, dat er verschillende perioden waren, steentijd, bronstijd, ijzertijd. En het verschil daarin lag erin in wat voor materialen men kon gebruiken om dingen te bouwen en gewoon als voorwerpen. Heel vroeger was dat spul van steen, vuurstenen, noem maar op. Vervolgens kwam er een tijd dat brons het belangrijkste materiaal was om dingen van te maken. En de tijd van de uittocht en de verovering van het land Israël noemt men wel de late bronstijd, het einde van de bronstijd. Dus heel veel voorwerpen zijn er gevonden die van brons zijn. IJzer was nog niet bekend. Maar de Filistijnen kenden dat wel. Die hadden mogelijk die kennis meegenomen uit Griekenland, waar ze wat eerder dat materiaal hadden leren bewerken. Dus de Filistijnen die hadden ijzeren strijdwagens en de andere volken niet. En daarom waren ze zo machtig. En later in het boek Samuel, dan zie je ook de overheersing van de Filistijnen over Israël, is dat ze eigenlijk de hele smederijwereld domineren. Het was onmogelijk om een smid te vinden in Israël, want daarvoor moest je langs de Filistijnen. Dus dit was wel een van de wapens van de Filistijnen. Het is heel bijzonder dat later als die Filistijnse held Goliath door David wordt verslagen, hij met zijn eigen zwaard van ijzer het hoofd wordt afgehakt. De strijd van Simson. Kent u wel? Simson, die door de Heere naar de Filistijnen werd geleid en ze als het ware uitdaagt, die dan ook steeds met Filistijnse vrouwen relaties heeft en op een gegeven moment ook Delila treft. En Delila die werd dan gebruikt door die Filistijnse stadsvorsten om Simson gevangen te nemen. Nou, Simson die wordt dan inderdaad, zijn haren worden afgeknipt, hij verliest de kracht, hij komt daar in die tempel. In, waar was het? Was het Asdod of Askelon? Maar daar was Simson. En werd hij gevangen gehouden. En toen groeiden zijn haren weer aan. Dat was ook de tempel van de god Dagon. Dit is het beeld van een opgraving, volgens mij in Asdod, dat Asdod was. Wat ook een van de kenmerken was van de gebouwen in die tijd, dat er pilaren in stonden. Dat was heel on-Oosters. Typisch iets wat je uit Griekenland meenam. Maar die pilaren, die middenzuilen, die heeft men dus ook teruggevonden in Asdod. En Simson kreeg zijn kracht en duwde toen die twee pilaren om het huis stortte neer. En dan staat erbij dat hij in zijn dood nog meer Filistijnen had omgebracht dan tijdens zijn leven. We gaan verder. Komen in het boek Samuel. Is er weer zo'n strijd van de Filistijnen? Door de richters zijn die Filistijnen eigenlijk niet onderworpen. Ze bleven machtig. Het waren en bleven speldenprikjes. Toen hadden we de strijd van de laatste richter, Eli. En u weet het wel, de ark die op een gegeven moment het strijdgewoel werd ingebracht. En die werd toen buitgemaakt door de Filistijnen. En dan leest u dat die ark daar in die tempels, in die Filistijnensteden, werd tentoongespreid. Die kwam dus in Asdod, die kwam in Gat en die kwam in Ekron, 3 van die 5 plaatsen. En er werd de ark steeds naartoe gebracht. En de ark werd daarvoor die godheid gezet, die god Dagon in Asdod. En de volgende morgen lag die godheid op zijn, dat beeld van die godheid voor de ark in stukken. Dit is dit noemen ze een artist impression van hoe dat beeld eruit gezien heeft. En men heeft een tijd gedacht dat het woord Dagon verwant was aan het woord vis. Dus dat het een soort vissengod was. Dat blijkt toch niet zo te zijn. Men is er tegenwoordig niet meer van overtuigd dat dat daaraan gerelateerd was. Maar daarom vindt u op sommige plaatjes dat de god Dagon met zo'n mooie vissenstaart, zo wild een zeemerminnenstaart, wordt geportretteerd. Maar daar weten we eigenlijk te weinig van. Dan komen wij op de strijd van Saul en David. En allereerst vindt u in het boek Samuel dat Jonathan, de strijd, Saul en Jonathan de strijd aangaan tegen de Filistijnen. En u vindt daar een paar van die grote slagen. Dan begint het tij al te keren dat het niet zo is dat de Filistijnen altijd winnen. Maar dan blijkt Israël af en toe ook een overwinning te kunnen behalen. En een van de bekendste overwinningen die in de Bijbel staat is natuurlijk de strijd van David tegen Goliath. Als daar Saul met zijn Israëlieten aan de ene kant staat en de Filistijnen aan de andere kant, dan worden de twee kampvechters namens de beide legers tegenover elkaar gezet en Goliath komt naar voren. En Goliath was een reus. Die reuzen die vindt u eigenlijk in die hele tijd van de uittocht en de richterentijd en begin Samuel terug. Dat waren de Enakskinderen of de Rafaëlieten. Dat waren grotere mensen. In de meeste vertalingen staat dat Goliath 6 L lang was. Dat zou met een L van een halve meter, zou hij 3 meter lang zijn. In de Griekse vertaling van de Bijbel, die overigens voor Samuel betrouwbaarder handschriften lijkt te hebben, wordt gesproken over 4 L. Dan zou die ruim 2 meter lang geweest zijn. Helemaal zeker weten we het niet. In ieder geval, er zijn een enkele Filistijn is opgegraven, hebben ze gevonden. Dit is een foto van een graf van een Filistijn uit die tijd. En het is heel interessant, men heeft daar zelfs DNA-onderzoek op gedaan. En heeft men ook sporen van de afkomst van die Filistijnen gevonden. En er wordt inderdaad ook die link met Griekenland gelegd, naast ook andere volken. Maar die Goliath komt nog een keer voor. Die komt ook voor in 2 Samuel 21. Dan is er weer een Filistijn met de naam Goliath uit Gat. Gat, een van de Filistijnensteden. En die is ook verslagen. En dat was ook weer een reus. Ook een man met 6 vingers en 6 tenen. Sommigen zeggen van dit is dezelfde reus als die David verslagen heeft. Het lijkt erop dat het ook toch een andere Goliath is. Maar dat het wel, ja, net zoals Jozua in het beloofde land van die grote reuzen aantrof en het merendeel door Jozua al gedood is. De Filistijnse gebieden waren ontoegankelijk voor Jozua, omdat de Filistijnen te machtig waren. Blijkbaar konden die reuzen, die grote mensen, daar blijven doorleven. En die zijn later in de tijd van David gedood. En dan gebeurt het onvermijdelijke, is dat de Filistijnen als volk ook het onderspit gaan delven. En dat is door David gebeurd. David heeft de grootste overwinningen behaald op de Filistijnen. En dat is heel bijzonder, want David die heeft een klein beetje ook geprofiteerd van de Filistijnen. Toen hij op de vlucht was voor Saul, toen heeft hij bescherming gezocht bij de koning van Gat. Die heeft hem beschermd. En later dan komt David aan de macht in het begin van het boek 2 Samuel. En dan lijkt het in eerste instantie dat dat gebeurt onder de bescherming van de Filistijnse koningen. Dat zij dachten van die man kennen we wel en laten we dat maar gebeuren. Totdat David zo machtig werd en koning werd over heel Israël, dat zij David toch uiteindelijk als een hele grote vijand zijn gaan beschouwen. Er een strijd kwam tussen Israël en de Filistijnen en toen versloeg David de Filistijnen. En kwamen die Filistijnse steden in de Gazastrook in de handen van Israël, van koning David. En dan ontstaat wat er in de tijd van Salomo gebeurde, dat de Filistijnen schatplichtig waren. dat de Filistijnse koningen schatting moesten betalen, onderworpen waren aan de koning van Israël en hem geschenken brachten. En dat Salomo heerst van de rivier af tot het land van de Filistijnen, dat is tot de zee, dat hij daar koning is. Nou wil hij niet meer, even reden. Ja, hij heeft vertraging. Waar ben ik nou gebleven? Oh, hier. Ja, wat David dan overhoudt van de Filistijn is ook weer interessant. Want hij vond ooit bescherming bij de Filistijnen. En heeft hij kennelijk ook allerlei relaties opgedaan. Want later heeft David een speciale lijfwacht bestaande uit Filistijnen. Dat worden de Kreti en de Pleti genoemd. Of de Keretieten en de Pletiet, ik weet niet precies wat het woord is in de vertaling. Maar de Keretieten, daar zit het woord Kreta in. En dat waren dus die Filistijnen. Dat waren de bodyguards van David. En dat waren kennelijk een aantal sterke Filistijnen. En een ander interessant ding is dat er een bepaalde militaire eenheid uit Gat, ook zo'n Filistijnse stad, die sluit zich ook bij David aan en die treden op als een soort elite leger voor David. Dat vindt u in die tekst uit 2 Samuel 15. Dus dan vindt u eigenlijk dat David ook soldaten werft uit die kustgebieden en die dan in dienst van Israël strijden. Nou, wat is er dan daarna gebeurd met dat gebied? En dan komen we in de tijd van de oud-testamentische koningen en profeten. En wat er dan gebeurt, is dat, en het geldt niet alleen voor het Filistijnse gebied, maar eigenlijk ook voor het Israëlische gebied, is dat dat een tijd onafhankelijk geweest is, maar steeds onderwerp geworden is van veroveringen. En als je naar het kaartje kijkt, dan zie je dat dat hele kustgebied van Israël, van het beloofde land, zich eigenlijk bevond tussen Egypte aan de ene kant en Mesopotamië, Assyrië en Perzië en Babylonië, Assyrië en Babylonië. Dus lees het gebied van Syrië en Irak en Iran, die landen. En dat waren hele machtige beschavingen. En er was continu strijd tussen Egypte en die beschavingen in het Midden-Oosten, Assyrië en Babylonië. En om de haverklap stuurden ze legers heen en weer en waren er grote veldslagen. En dan gebeurde het dat het gebied in Palestina, met name de kuststrook van de Filistijnen, eerst door de een veroverd werd en dan weer veroverd werd door de ander en weer terug veroverd werd. Of als een soort neutrale strook is gebleven. Het was wel een heel belangrijk stukje gebied, omdat het bij de kust was. Er waren hele goede havens en er liep zo'n handelsweg doorheen. Dus al die steden, ook als ze verwoest werden, die Filistijnse steden, die werden dan steeds weer herbouwd. Veel van die oude steden, die hebben verschillende momenten van herstel gekend en dan werden ze weer verwoest. Dat blijkt ook uit de opgravingen. En van die 5 steden worden in ieder geval 4 steden de rest van het Oude Testament genoemd. Alleen Gat wordt niet meer genoemd in de profetieën en men vermoedt dat die stad dan ook niet herbouwd is. Maar daarbij moet u zich bedenken dat als die steden genoemd worden in de Bijbelse profetie, het wel Filistijnse steden waren die zich op de plek bevonden waar vroeger de Filistijnse steden gestaan hebben, maar allang geen Filistijnen meer betrof. Hadden heel andere groepen inwoners gekregen dan die oude Filistijnen. Die hadden zich helemaal vermengd. Vermenging van volken. En dat vindt u bijvoorbeeld ook heel mooi in Nehemia 13, het laatste hoofdstuk van het boek Nehemia. Daar klaagt Nehemia dat er van de Judese kinderen, dat is na de ballingschap, dat er een heleboel al geen Judees meer spraken, maar de meesten praten Asdoditisch. De taal van Asdod. Overigens, men vermoedt niet dat het een Filistijnse taal was, maar gewoon een lokaal dialect van het Aramees wat men in die tijd sprak. Maar dat er al zoveel ontwikkeling was in de cultuur en de samenleving, dat ook die steden weer integreerden in het Joodse leven en de grenzen vervaagde. Goed, nu heeft u het makkelijke gedeelte gehad van de toespraak, ik had u al gewaarschuwd. En nu komt het pittige gedeelte, omdat ik een aantal profetieën heb aangetroffen in de Bijbel, die over de Filistijnen gaan. En die Filistijnse profetieën, ik heb er hier een aantal opgeschreven, dit zijn de belangrijkste. Er zijn nog een aantal kleinere verwijzingen in de psalmen, in Amos 1. Die heb ik even weggelaten om het nog enigszins draaglijk te maken. Maar daar zou ik in grote lijn dit over kunnen zeggen. Er zijn een aantal profetieën die heel duidelijk een historische vervulling hebben. En er zijn een aantal profetieën die een historische vervulling hebben voor een deel, maar ook een deel wat niet vervuld is en waar geen historische vervulling voor te vinden is. En daarbij moet u bedenken dat veel van die profetieën die gaan over de inval van Assyrië in het land van de Filistijnen in de Gazastrook, of de strijd van de Egyptenaren tegen de Assyriërs dwars door het Filistijnse gebied, de Gazastrook heen. Dat soort strijden die zijn ook bekend uit allerlei Oosterse documenten. Zowel uit documenten van Assyrische en Babylonische koningen, verslagen van veldslagen, maar ook in inscripties die in tempels in Egypte gevonden zijn, met afbeeldingen. En zo weten we best heel veel van wat er in die tijd gebeurd is. En net zoals vandaag de dag er een aanslag gepleegd is door Hamas in Israël en dat vervolgens het begin van een oorlog was, zo is ook in de oudheid precies of bijna precies bekend van wanneer er veldslagen plaatsvonden, wanneer welke stad is ingenomen. En als een stad niet is ingenomen, maar een leger er wel doorheen is getrokken, dan neemt men aan dat die stad aan de kant van de koning stond die daar doorheen getrokken is. Nou, wat wij nu gaan doen is heel kort stilstaan bij deze profetieën en daar een aantal dingetjes uit oppikken. We kunnen ze niet in detail bespreken, dat begrijpt u, daar ontbreekt de tijd voor, maar dat u toch een glimp opvangt wat daarover gezegd wordt. En daarbij moet u bedenken dat deze profetieën niet over de Filistijnen als volk gaan, dat bestond niet meer, maar over het gebied waar de Filistijnen ooit geregeerd hadden en geleefd hadden. Allereerst een historische profetie in Jesaja 14. Daar staat een profetie, dit is maar één vers ervan. Verheug u niet, gij gans Filistea, dus Gazastrook zouden wij zeggen, omdat de roede die u sloeg verbroken is. Want uit de wortel van de slang zal een adder voortkomen en haar vrucht zal een vliegende draak zijn. Nou, u leest ongetwijfeld af en toe het boek Jesaja. En dan komt u ook zo'n vers tegen en dan denkt u, nou, dat is interessant, wat zou dit betekenen? Maar om zo'n vers te begrijpen moet u vrij goed de geschiedenis in gaan duiken. En wat de meeste uitleggers denken, is dat het hier gaat over het gebied van de Gazastrook, wat veroverd was geweest door een Assyrische koning, Tiglath-Pileser, en die was net overleden. En de Gazastrook, de mensen verheugden zich erover dat die wrede tiran gestorven was. Nu zou de vrede aanbreken, het leven zou draaglijker worden. Maar dan kondigt Jesaja aan dat het maar het begin was, dat de roede verbroken is van die Tiglath-Pileser, maar dat uit de slang een adder voortkomt. En dat die nog veel erger is, die zal als een draak huishouden. En dan wordt er waarschijnlijk verwezen naar koning Sargon II. Ik dacht een kleinzoon van deze Tiglath-Pileser, die dan koning wordt in Assyrië en nogmaals de Gazastrook binnentrekt en dan nog veel heftiger huishoudt dan Tiglath-Pileser. Dit is zo'n profetie die in het verleden vervuld is en die Jesaja al profeteert wat kort daarna zou gebeuren in de landen om Israël heen. Jeremia 47 is ook zo'n profetie. Het eind van het boek Jeremia is een van de meest populaire boeken in de Bijbel, het boek Jeremia. En dan zeker die laatste hoofdstukken zijn daarvan weer het meest populair. Waarschijnlijk heeft u ze wel een keer gelezen, maar kent u ze niet kunt dus niet citeren, maar er staan al die profetieën over heel veel volken in. Zo ook in Jeremia 47 een profetie over het gebied van de Filistijnen. En daar wordt een profetie geuit over het zwaard des Heren dat niet zal rusten. En die profetie luidt: trek u terug in uw scheden, wees rustig en houd u stil. Hoe zoudt gij rustig zijn? De Heere heeft het immers last gegeven tegen Askelon, Filistijnse stad, en tegen de zeekust, de Gazastrook. Daar heeft hij het zijn bestemming gegeven. En wat je hier ziet, is dat er legers aangekondigd werden, die zouden komen, ook in de tijd dat Egypte daar de macht zwaaide en hier de Babyloniërs komen om de Egyptenaren in de pan te hakken. Er had een hele grote slag plaatsgevonden, de zogenaamde slag bij Karkemis in het noorden van Syrië. En dat was een soort omwenteling in de geschiedenis. Want dat was het moment dat de macht van Egypte definitief werd gebroken. En Egypte vanaf dat moment eigenlijk nauwelijks nog een rol zou gaan spelen in de geschiedenis. Maar die macht werd overgenomen door Nebukadnezar. Die kent u, want die heeft later ook Jeruzalem ingenomen. Nou, daar gaat deze profetie over, dat Nebukadnezar ook over de Filistijnen zou komen. Ezechiël 25, ook zo'n profetie. En hier wordt het al een beetje dubieus of deze profetie nu vervuld is, of dat hier nog een profetisch aspect in zit. Je staat: daarom, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik strek mijn hand uit tegen de Filistijnen. Ik zal die Keretieten uitroeien en zelfs het overblijfsel aan de strand van de zee te gronden richten. De Keretieten, de afstammelingen van Kreta, heeft u het weer. Maar hier is het een profetie van de Heere tegen het volk wat daar woont. Dat het zwaard van de Heere daarover ontbrandt. En aan de ene kant is dat steeds gebeurd door Egypte, door Assyrië, door Babylonië. Maar aan de andere kant is dat kennelijk ook in de raad van God een straf van God voor de volken in dat gebied. En dan komen we op een aantal kleinere profetieën. En daarin zult u zien dat er steeds meer een aspect in zit wat profetisch is. En het profetische aspect, dat wil zeggen dat die profetieën nog staan, nog vervuld moeten worden. Zo staat er in Joël 3 een profetie over de slag in het dal van Jozafat. Dat is een slag in de eindtijd. En er staat: ik zal alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Jozafat. En ik, de Heere, zal daar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden. En dan vers 4. En voorts, wat wilt gij van mij, gij Tyrus en Sidon en alle landstreken van Filistea, wilt gij mij vergelding bewijzen? Nou, wat je in die tijd zag, en dat zie je vandaag nog wel, is dat die kuststeden, die havens, heel belangrijk zijn. En de Filistijnse havensteden, Askelon en Asdod en Gaza, maar die waren in handelsrelatie, hadden die bijvoorbeeld met Tyrus en Sidon, Fenicische handelsteden in Libanon. En die worden heel vaak ook in één adem genoemd in veel profetieën. Maar hier zegt de Heere: omdat die volken mijn volk verstrooid hebben, mijn land op het oog hadden, daar hun vingers aan gebrand hebben en Israël daaruit weggejaagd hebben, daarom hebben ze mijn toorn opgewekt en zal ik met hen in gericht treden in dat dal van Jozafat. Vandaag de dag gebeurt het opnieuw, dat er opnieuw een graai wordt gedaan door de volken die nu die Gazastrook bewonen naar het land Israël. En dat de Heere God dan zegt: daar blijf je met je handen van af. Want als je dat doet, dan kom je aan mijn land en mijn volk. Dan komen we in Savanja 2, ook een profetie over de Filistijnen. De kust, dus de kuststreek, het Filistijnse gebied, zal ten deel vallen aan het overblijfsel van het huis van Juda. Daarop zullen zij weiden dus de Judeërs. In de huizen van Askelon, Filistijnse stad, zullen zij zich 's avonds legeren, want de Heere hun God zal acht op hen slaan en een keer in hun lot brengen. En inmiddels bevinden wij ons met profetische vergezichten in de eindtijd, waarin de Heere God zelf het op zal nemen voor zijn volk en het op zal nemen in de strijd van de andere volken voor zijn volk Israël. En de Heere God zelf de grenzen zal bepalen van waar zijn volk mag wonen. De Heere God zal acht op hen slaan. De Heere God zal een keer brengen in hun lot. Wat we vandaag de dag goed voor ogen moeten houden, is dat wat het land Israël, in het volk Israël doet, nog niks te maken heeft met de vervulling van deze profetie. Want waar de profetie spreekt over zegen voor Israël, dan gaat het over een volk Israël waarin een keer in het lot gebracht is, omdat het volk zich omgekeerd heeft tot God. Dat de tijd van het lo ami, het niet mijn volk, voorbij is en de Heere God weer zegt, jullie zijn mijn volk. En Israël zal zeggen, jullie zijn mijn God. En de sleutel daarin is het aannemen van de Messias. Is het aannemen van de man die zij doorstoken hebben. Het accepteren van Jezus Christus, verworpen door Israël en door de volken destijds, maar door God gesteld als de Messias van Israël. Openbaring 1, daar heeft u de tekst dan uit het Nieuwe Testament. Heb ik dat ook weer gedaan. Obadja, ook een profetie over de Filistijnen. Het huis van Jacob zal zijn bezittingen weer in bezit nemen. Dan zal het zuiderland het gebergte van Esau in bezit nemen en de laagte het land van de Filistijnen. Zij zullen het veld van Efraïm en het veld van Samaria in bezit nemen en Benjamin Gilead. Als Abraham geroepen wordt door de Heere God uit Ur der Chaldeeën, dan belooft God hem een land. En als Abraham in dat beloofde land komt, dan moet hij het doorwandelen in zijn lengte en in zijn breedte. En dan zegt de Heere God, dit hele land zal ik jou geven en je nageslacht. En die grenzen van dat land, die staan vast. Als Jozua vervolgens in dat land komt, dan lukt het hem niet om dat hele land te veroveren. Onder andere omdat die Filistijnen daar nog wonen. Pas met Salomo zie je dat het land Israël tot zijn grenzen in bezit is en dat God daar zegen geeft. Maar die landbelofte, die staat nog. Die strekt zich uit tot in de toekomst. Als u het boek Ezechiël leest, dan ziet u hoe groot het beloofde land eigenlijk is en waar de grenzen liggen. En als u dat precies leest, dan ziet u dat de Gazastrook en dat zuidelijk gedeelte van het land Israël ook binnen de grenzen van het profetische land van Israël horen. Ook dat land behoort aan Israël. Ook dat land behoort aan God. En dat is de profetie van Obadja. Dat de Heere God ervoor zal zorgen dat het land tot aan de grenzen die God bepaald heeft door Israël in bezit genomen zal worden. En dat Israël daar in vrede zal wonen. Dan wil hij weer niet. Doe ik iets. Hij gaat hier niet mee. Ga daarmee. Kijk. We hebben twee versies. Zacharia, de laatste uit het Oude Testament. En dat is heel mooi. Zacharia 9. Een profetie van hoop. Dat heb ik het genoemd. Want je ziet dat hier ook een oordeelsprofetie over de gebieden van Filistea staat. Maar dan staat er een hele merkwaardige zin in. In vers 7. Ik zal hem, de Filistijn, het bloed uit de mond verwijderen en de gruwelen van tussen zijn tanden. Dus al die ellende zal God daar weghalen. En dan staat er, dan zal ook hij overblijven voor onze God. Zodat hij zal zijn als een stamhoofd in Juda en Ekron als een Jebuziet. Hier staat dat in de toekomst, in de Gazastrook, dat gebied eigenlijk gerekend wordt tot Israël. En voor die Filistijnse steden dezelfde hoop gaat gelden als voor Israël. Dat de God van Israël daar zal wonen. Dat de Filistijn zal zijn als een stamhoofd in Juda. Degenen die daar in dat gebied wonen hebben dezelfde status als een Judeër, want het hoort bij het beloofde land. En Ekron, een van die 5 Filistijnse steden, zal zijn als een stad in Israël. Jebusiet, een inwoner van Jebus van Jeruzalem. Dus hier vindt u eigenlijk dat er hoop is voor Palestina. En waar is die hoop in te vinden? Die hoop is te vinden in Israël. Of beter, in de komst van de koning van Israël. Dat is de bron van zegen ook vandaag voor Israël. Als u die oud-testamentische profetieën nog eens leest, dan vindt u daar ook heel veel kenmerken van de strijd van vandaag de dag. Zo vind je bijvoorbeeld, vond ik deze tekst in Ezechiël 25. En er staat, zegt de Heer, omdat de Filistijnen wraakzuchtig gehandeld hebben door met bitter leedvermaak wraak te nemen en in eeuwigdurende vijandschap te verdelgen. Ik vond deze tekst eigenlijk wel heel tekenend voor het geweld wat we vandaag de dag vinden vanuit die terreurorganisatie in de Palestijnse gebieden Hamas jegens Israël. En die ontvoering van die mensen en al die vreselijke dingen die men hen heeft aangedaan, puur om te verminken, te vermoorden, te verkrachten, om leed aan te doen, om Joden te treffen. En ten diepste is het een treffen van de God van de Joden, van de God van Israël. Maar God gedenkt en God weet en God heeft zijn plannen ook voor de toekomst, zowel met zijn eigen volk als met het volk van de Palestijnen. Nog even terug naar Goliath en David. Want als David met de Filistijnen gaat strijden, dan zegt hij een paar dingen die heel mooi zijn. En die kunnen we vandaag de dag toepassen ook op de strijd van Israël tegen de Palestijnen en tegen terreur. David zegt, de Heere die mij gered heeft uit de klauwen van leeuw en beer, hij zal mij ook redden uit de hand van deze Filistijn. Je zou ook kunnen zeggen, de Heere die Israël gered heeft uit de hand van de Filistijnen, die zal zijn volk ook redden uit de handen van de Palestijnen, van de Palestijnse terreurorganisaties. En van al die andere volken die in het Oude Testament vijanden van Israël waren. En al die volken die vandaag de dag vijand van Israël zijn. En als David dan tegenover Goliath staat, dan zegt hij dat ook. Dan zegt hij tegen de Filistijn Goliath. U treedt mij tegemoet met zwaard en speer en werfpies. Die speer bijvoorbeeld was iets wat men niet kende in Israël. In het Midden-Oosten. Die kwam uit Griekenland. En dat was ook een van de bijzondere wapens van de Filistijnen in die tijd. Maar David die ziet dat aan, zo'n stalen zwaard, zo'n ijzeren zwaard en zo'n speer. En dan zegt hij, nou, jij met je wapens en je dingen, ik heb iets veel machtigers. Ik treed u tegemoet in de naam van de Heere der Heerscharen, de God van de slagorden van Israël, die gij getart hebt. En dat is de sleutel van de overwinning. Israël gaat het nimmer winnen van terreur. Maar de God van Israël gaat het wel winnen. En die heeft zijn eigen plan en zijn eigen toekomst. Als we even teruggaan naar Zacharië 9, daar staat ook een hele mooie tekst. Dan zal de koning uit Gat verdwijnen, staat er in 9 vers 5 in die Palestijnse, in die Filistijnse profetie. Welke koning? Ja, die koning van de Filistijnen, een van die stadsvorsten. Daar zal men niet meer naar denken. Maar een paar versen later staat die bekende messiaanse profetie. Zie, uw koning komt tot u. Jubel luide, gij dochter van Sion. Juich, gij dochter van Jeruzalem. Uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnenjong. De komst van de koning, de komst van de Messias. De profetie zegt, de koning zal van de Filistijnen, uit Filistijnse gebieden, uit Palestina, de machthebbers zullen daar verdwijnen. En God zal zijn eigen Messias, zijn eigen koning gaan plaatsen in zijn eigen land. En de gebieden van de Gazastrook, die behoren bij Israël. En die zal God voor zijn volk gaan claimen. En dan tenslotte De bekende tekst, from the river to the sea, Palestine will be free. Je mag het tegenwoordig niet meer zeggen, maar eigenlijk elke keer dat een Palestijn dit zegt, citeert hij de Bijbel. Citeert hij de messiaanse profetieën over de toekomstige belofte van de regering van de Heer Jezus Christus. In Psalm 72 wordt gesproken van de koning, de enige psalm van Salomo, de koningspsalm. Profetisch gaat het over het vrederijk. Hij heerste van zee tot zee, van de rivier tot de einden der aarde. En in Zacharië 9, dit hadden we vers 9, kunt u in vers 10 doorlezen. En daar staat hetzelfde. Hij, zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van de rivier tot de einden der aarde. Elke keer als een Palestijn roept, from the river to the sea, Palestine will be free, dan heeft hij gelijk. Maar niet op de manier dat hij denkt. Zij denken, we gaan Israël bevrijden en de vrede aanbrengen door onze haat en door onze tirannie en door onze overwinning en door onze moord. Maar de Bijbel zegt dat het land Israël vrij zal worden, het hele gebied, tot aan de kust, tot en met de Gazastrook. Omdat de Messias, de vredevorst, daar zal regeren, daar zal heersen en zijn vrederijk tot stand zal brengen. De toekomst van de regio is vervat in de toekomst van Israël. En de toekomst van Israël is vervat in de toekomst van de Messias, die straks zal komen om te regeren vanaf de berg Sion en zijn vrederijk zal vestigen from the river to the sea. Amen.